Over die naam gaan wij vandaag met elkaar spreken. Even kort voor de gasten die misschien aangehaakt zijn in deze livestream of die later nog zullen kijken wat we hier in de gemeente in de afgelopen anderhalf jaar, kan ik zelfs al zeggen, hebben opgepakt met elkaar, is een stuk onderwijs van de Heer Jezus in de langste preek, zoals die van hem is weergegeven in de Bijbel. En we kennen die preek, dat woord, die boodschap als de bergrede. Jezus is, toen hij met zijn bediening begon in Israël, op een gegeven moment bij Capernaum de berg opgegaan. En heeft toen mensen zagen dat er van alles gebeurde waar Jezus kwam, gezegd, ja, maar ik moet mijn woord hier onderleggen. Ik ga jullie nu eerst vertellen waar het op aankomt als je mij wilt volgen, als je mij wilt kennen. En daarom hebben we gezegd, laten wij ook de tijd nemen om goed naar Jezus' woorden te luisteren. We zijn in het najaar van 2018 begonnen om uit te rollen wat de woorden van de Heer Jezus zijn in deze bergrede. En hebben daarbij gezien dat de boodschap die de Heer Jezus heeft een boodschap is aan discipelen. Er is een massa mensen aanwezig. Vele duizenden komen op de been waar Jezus komt. Ze willen allemaal zien wat hij kan en wat hij doet. Maar ze willen ook horen wat hij te zeggen heeft. Maar Jezus weet ook dat wat hij te zeggen heeft, dat dat zo diep gaat, dwars door hart en ziel, dat wil je het kunnen volgen, wat hij te zeggen heeft, dat je een keuze hebt moeten maken in je leven. Dat je een discipel van hem moet willen zijn. Dat betekent dat je hem moet willen volgen. Dat betekent dat je op momenten ook, dat je ontdekt in je leven, nou hier weet ik het niet en nu weet ik het niet meer, dat je toch gaat naar de Heer Jezus en zegt, Heer Jezus, vertel me hoe het zit en hoort wat hij je te zeggen heeft. En dan zegt, oké, Heere, dan is het niet mijn wil, maar uw wil in mijn leven, dan voeg ik mij naar uw woord. En waarom geeft de Heer Jezus ons zijn woord? En waarom wil hij ons ook de tijd gunnen om te studeren? Om er ook tijd voor uit te trekken, ook al duurt het misschien langer dan ons eigen geduld soms is. Omdat hij, zoals hij aan het begin van de bergrede al heel helder aangeeft, ontzettend veel van ons houdt. Hij weet dat wij geluk zoeken in ons leven. Hij weet dat wij vrede willen hebben en volmaaktheid. Sterker nog, daar heeft hij ons op aangelegd, zo zijn we gemaakt. Hij weet ook dat ons leven beheerst wordt door gebrokenheid. En door zorgen en door pijn en door ziekte. En door onze eigen tekortkomingen. En hij zegt, ik wil daar doorheen komen en ik wil jouw geluk teruggeven. En daarom begint hij de bergrede 8 keer uit te leggen hoe wij ultiem geluk kunnen krijgen. Dus als de Heer Jezus tegen je zegt, neem de tijd om mij te kennen. Aanvaard mij niet alleen om wat ik kan, maar luister ook naar wat ik zeg, ook als het soms dwars tegen je eerste gevoel ingaat. Weet dan dat het de Heer Jezus is die tegen je zegt, omdat ik je geluk voor ogen heb. 8 keer zegt hij het in hoofdstuk 5 van Matthäus. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de zachtmoedigen, de barmhartigen. Alles wat we in de wereld misschien niet verwachten, wat jij bent. Zelfs zalig ben je als je vervolgd gaat worden omwille van mijn naam. En als mensen door te liegen allerlei kwaad van je zullen spreken, want zo hebben ze mij vervolgd. En Jezus laat dus zien, ik wil jouw geluk hebben en het is een geluk dat uitstijgt boven het geluk dat je hier op aarde ooit zult krijgen. Jij doet ertoe voor hem. Jouw naam is bij hem bekend. Hij kent je door en door en hij noemt je bij je naam. Er vallen veel mussen, zegt Jezus, elke dag. Matthäus hoofdstuk 10. Er is niet één die God niet gezien heeft. Ga jij niet veel mussen te boven? En zelfs al de haren op je hoofd zijn geteld, zegt hij daar. God houdt van jou en hij kent je. En daarom zegt hij, ik wil dat je mijn woord pakt en het bestudeert. De reden dat wij zeggen, daar hebben we ook tijd voor nodig, dat is omdat wij mensen, en omdat ik denk de Heer, zoveel groter is dan wij kunnen beseffen. We zijn gecompliceerd, we kennen onszelf niet eens. En daarom heeft God ons zijn woord gegeven en gezegd, neem het ter harte en studeer hierin. We willen straks kijken naar een gebed dat de Heer Jezus ons leert in de bergrede. Onze Vader, uw naam zijn we vandaag aan toegekomen. Maar ik wil het graag als je zegt, ja, dan moet ik dit allemaal horen? Moet ik dit allemaal meemaken? Moet ik dit allemaal kennen? Het proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven. Waarbij ik ontdekt heb hoe goed het is om juist tijd te nemen om soms iets te bestuderen. En dan achter de zoveel grotere mogelijkheden te komen die je niet voor mogelijk hield voordat je Gods woord in de juiste context had gestudeerd. Ik vergelijk het met een hi-fi set die wij bij ons thuis hebben. Ik hou ontzettend van mooie muziek. Ik hou ook ontzettend van kijken naar films. Vaak doen we dat op een zaterdagavond. Kijken we bijvoorbeeld Cars met de jongens. En dan vind ik het zo mooi als niet uit twee kleine spiekertjes in de televisie een geluid van ver weg komt, maar dat je er middenin zit. Dat je de auto's door de kamer hoort scheuren, dat je het helemaal kunt beleven. Ze vliegen om je heen. Nou, zo'n setje kost geld. Geld waarvoor ik, als ik zoiets thuis überhaupt gedaan wil krijgen, moet lobbyen. Zeg ik, mag ik investeren? En dan komt het soms zo ver dat ik zeg, nou, ik ga zoeken. En wat ik dan doe, ik ga dat nooit nieuw kopen. Nieuw, veel te duur. Ik ga naar Marktplaats. En ik vond op Marktplaats zo'n set voor, ik denk, nou, een achtste van de nieuwwaarde. En ik zocht de persoon op en ik zag, nou, die woont in een groot penthouse bovenop een chique flat. Daar ga ik naartoe. Dat ziet er vertrouwd uit. En ik kwam bij hem en ik vroeg hem, mag ik zien wat u hier hebt? En ik had me lang verdiept in het type en in de mogelijkheden van het apparaat. En ik zei, waarom doet u hem eigenlijk weg? En hij begon me te vertellen wat hij er niet mee kon. Hij had het ding ooit neergezet en op een knop gedrukt en er verder nooit weer naar gekeken. Ik begon hem uit te leggen wat alle mogelijkheden waren die hij met deze machine, met dit apparaat, had kunnen uitdiepen als hij gezegd had, ik had me iets meer verdiept in de boeken die erbij zaten, de handleidingen. Hij werd steeds enthousiaster. En naarmate ik vorderde in mijn gesprek met hem, merkte ik, ik moet er een punt achter zetten, anders krijg ik het straks niet mee. En met bijna verdriet in zijn ogen zwaaide hij toen ik met die prachtige set naar huis reed. En vandaag komen wij er nog steeds achter wat voor heerlijk geluid daarin zit. Ik noem dit een voorbeeld, omdat ik geloof dat zoveel mensen, als ze horen van de naam van de Heer Jezus of over zijn koninkrijk en ontdekken wat hij allemaal kan zeggen, dan druk ik op de knop en dan verwacht ik het vandaag. Terwijl God tegen jou en mij zegt, joh, ik heb je op zoveel meer aangelegd. Als je mij leert kennen, dan zul je ontdekken dat je me niet wilt hebben om wat ik kan, maar om wie ik ben. En dan zul je zelfs ontdekken dat je in je eigen leven ontdekt, Heere, u hoeft voor mij niet meer alles te doen wat ik vandaag wenste. Maar mijn verlangen is zoveel groter geworden. Ik wil dat in mijn leven, zoals in uw leven, Heere Jezus, in de volle breedte zichtbaar wordt wie u bent. En dan ontdekken wij dat de Heere Jezus, met alle macht die hij heeft, in hemel en op aarde, alle macht is hem gegeven, nooit gezegd heeft, ik leef voor mezelf en ik claim het vandaag. Nee, ik geef mezelf en ik ben gekomen om mijn leven te geven. En om ons daarin voor te gaan en te zeggen, loop niet op de muziek vooruit. Weet je, soms maak ik me zorgen over opvattingen die ik over het koninkrijk hoor. Dat we het vandaag moeten claimen. En dat we het handen en voeten moeten geven in wonderen en tekenen. Terwijl God zegt, in eerste instantie daag ik jou uit. Niet om te claimen, maar om los te laten. Mij toe te staan in jouw hart. Mij aan het licht te laten komen. En dat vergt dat je geen woorden uit hun verband drukt. Maar dat je er doorheen gaat. En dat vergt ook dat als wij met elkaar in de weken die voor ons liggen, naar het Onze Vader kijken, ontdekken, dit is een gebed dat de Heer Jezus aan jou geeft. En aan ons als gemeente. We kunnen aan de hand hiervan niet zeggen, Heere, wij gaan er nu op staan. En wij gaan nu claimen dat u zich voegt naar onze wil. Jezus waarschuwt daar zelfs voor. Niet door omhaal van woorden, niet door in de openbaarheid te treden. Maar juist door naar je binnenkamer te gaan en daar te ontdekken, Heere, mijn wil maak ik juist ondergeschikt aan uw wil. En dan komt uw koninkrijk aan het licht. En dan kan ik vragen wat ik wil in uw naam. Want ik ontdek, mijn wil is uw wil. En dan ben ik bereid, Heere Jezus, om u te volgen, dwars door alles heen. En u te zeggen, Heer, in alle omstandigheden, u bent er. En u bent zoveel groter. En om dan ook te ontdekken dat in deze schepping, die in barensweeën zucht en die ten dode opgeschreven lijkt, totdat Jezus straks terugkomt en zijn koninkrijk zal vestigen, dat wij vandaag, lieve broers en zussen, al worden we naar de mens gerekend als slachtschapen behandeld, als zullen we vervolgd gaan worden vanwege de getuigenis dat Jezus Christus Heer is, dat jij en ik in ons hart gaan ontdekken. Ik hoefde niet te claimen, ik mocht juist loslaten en ik mocht genezing en vergeving en heling ontvangen. Naar geest en ziel. En in momenten dat de Heer het gaf ook naar lichaam. Om daarin niet mijn tijdelijke bestaan hier tot een ultiem hoogtepunt te brengen. Maar juist in alles wat God mij aanreikte te zeggen. Heere, als uw glorie maar aan het licht komt. Als u maar gezien wordt. En weet je, de rijkdom daarvan is zelfs. Als Gods glorie in jou zichtbaar wordt. Zelfs in jouw lijden. Achter Christus aan. Zelfs als wij uitgescholden worden. Omdat we nou eenmaal bij deze gemeente horen. In Jezus Christus' naam, dat we dan weer terugkomen op de plaats waar Jezus begon. Ik prijs je gelukkig, zegt hij. En weet je, dan is dat niet een geluk dat in het vooruitzicht ligt slecht, dan is dat een geluk wat je vandaag zult ervaren in je hart. Heer, ik prijs me gelukkig, want nu het tegen zit, mag ik uw vrede, uw wil, uw naam en uw koninkrijk aan het licht laten komen in mijn leven. En u draagt mij en u zegent mij en u tilt mij op. De Heer beproeft het geloof van zijn kinderen. En in deze dagen zal aan het licht komen de wijze waarop de Heer Jezus Christus in ons leven volwassen aan het worden is. En daarom pakken we steeds zijn woord. En zeggen we, hier moeten we tijd voor nemen, want het is Jezus' woord. Wil je luisteren naar zijn woord? We lezen met elkaar. Matteüs, hoofdstuk 6, vers 9. Daar zegt Jezus, bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het gebed dat wij allen zo goed kennen. De discipelen hebben in Lucas 11 eenzelfde soort gebed. Jezus geeft daar soms een paar andere woorden aan gevraagd met het verlangen in hun hart. Heer, leer ons bidden. En dat is wat de Heer Jezus ons ook wil geven. Hij wil ons niet een gebed leren, zodat als we het even niet meer weten, we kunnen zeggen, nou dan maar het Onze Vader. Het Onze Vader is geen formule. Daarom wees de Heer Jezus daar ook op. Je kunt mij niet vangen in woorden. Meen ook niet dat je God kunt vangen door het Onze Vader maar 1 of 50 of 100 keer uit te spreken. Nee, leer ons bidden. Dat betekent dat wij gaan ontdekken, Heere God, wat wilt u ons zeggen? En daarvoor heeft Jezus ons hier een gebed aangereikt waarvan ik geloof dat het de inhoudsopgave, het patroon van elk gebed dat jij en ik mogen uitspreken in ons leven, dat het dat kan zijn. God wil dat je komt met al je noden. Maar God wil ook dat jij in het juiste perspectief komt te staan. Dat je met al je noden uiteindelijk weer ontdekt, God, u bent zoveel groter en daarom begin ik met u te aanbidden. Ik leg mijzelf aan u voor. Ik wil u kennen in alles. En God wil dat je hem kenbaar maakt met alles wat op je hart ligt. Om vervolgens van daaruit te zeggen, en dat gaan we zien, je mag ook komen met je last van vandaag. En als je ontdekt in jouw hart dat God God is, dan kunnen de lasten van vandaag er nog steeds zijn. Maar je uiteindelijk toch in staat stellen om te zeggen, Heer, als ik ze leg naast uw glorie en uw almacht en uw liefde, dan geloof ik toch vandaag dat u er ver boven uitstijgt en dat u mij vandaag rust, vrede, heelheid wilt geven die ik niet voor mogelijk had gehouden. Dat ik uit het centrum van mijn bestaan ben gestapt en dat ik u weer heb aangeroepen in mijn hart en gezegd heb, Heer, kom dichterbij, kom in mijn hart. En daarom is het nodig om de ingrediënten die de Heer Jezus ons aanreikt op een rij te zetten. Hij doet dat in een land, Israël, waar de mens gewoon was te bidden. Wij hebben leren bidden. Tenminste, ik heb leren bidden. Ik heb mijn ouders horen bidden. Ik heb onze voorgangers vroeger horen bidden. Ik heb leiders horen bidden. En ik merk heel vaak in mijn eigen gebed dat mijn gebed mede gestempeld is, beïnvloed door de wijze waarop ik heb leren bidden. En ik bid daarvan ook altijd, Heer, laat die elementen die goed zijn, laat die ook blijven van u. Zo is er ook in Israël, vanuit het geloof dat de Israëlieten hebben in het feit dat ze Gods volk mogen zijn, op het moment dat Jezus met dit gebed begint, al een heel helder programma aan de hand waarvan de mensen zeiden, zo kunnen we bidden. Iets wat altijd passeerde in een gebed van de rabbijnen, dat was de liefde voor de Heere God, voor zijn naam alleen. En er werd dank uitgesproken. Er werd gesproken in elk gebed over Gods heiligheid. Er werd uitgesproken, Vader, God, u die bent wie u bent, ik wil gehoorzaam zijn. Er werden in elk gebed zonden beleden. In elk gebed in Israël, waardoor de rabbijnen werd opgepakt, werd ook gesproken als wij. Er was niet een ik gebed. Mij. Nee, de mensen die baden en die zeiden, Heere, wij. Weet je dat ik geloof dat het een van de geheimen is onder het feit dat Israël door de Heer in stand gehouden is tot op de dag van vandaag? Omdat ze 1900 jaar gezegd hebben in elk gebed, Heere, laat ons weer samenkomen in Jeruzalem. Met Pesach en met Yom Kippur, grote verzoendag. twee keer per jaar spreekt elke Israëliet uit. Volgend jaar in Jeruzalem. Omdat het geen volk is dat op ik gericht is. Maar omdat het een volk is dat op wij in Gods aangezicht gericht is. Daarin zijn zij volhardend geweest. Een week of vier geleden zong ik hier met u Psalm 42. Wanneer zal ik u weer loven? Juichend staan in uw voorhoven. Lieve gemeente, laten we trouw zijn aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Laten we wij blijven bidden. En laten wij ook vooruitzien. Een maand. Een half jaar. Gemeten aan de tijd die Israël niet in Jeruzalem woonde. Hoe lang het niet is dat we bij elkaar zijn. En zeggen, zolang het is op deze manier, is het op deze manier. Maar wij blijven wij bidden. En we zoeken samen Gods aangezicht. Er was in elk gebed van de rabbijnen volharding. Ze bleven bidden. Ze hebben nooit opgehouden dit gebed bij God uit te spreken. En in elk gebed sprak nederigheid. Uw wil, zoals de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Toen hij naar Gethsemane ging en God bekend maakte met zijn nood. En God aanriep in zijn glorie. En zei, Heer, ik ben bereid om te gaan. Want niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het zijn al deze ingrediënten die al gewoon zijn voor de discipelen. En misschien heb je ze opgeschreven en anders zou ik zeggen, kijk ze nog eens na als je straks de tijd hebt. Maar dat dit ook de bedding is waarin Jezus dit gebed neerlegt en ons laat zien, juist in dit gebed spreekt dat. Niet ik sta centraal, maar ik ga naar God en ik richt me op wie Hij is, want dat heb ik nodig. Zijn glorie, zijn almacht, zijn heiligheid. En daaronder mijn gehoorzaamheid, mijn nederigheid, mijn bereidwilligheid om mijn zonden bij Hem bekend te maken en te zeggen, Heer, ik meen niet alles al gegrepen te hebben, maar u bent met mij onderweg. Vergeeft u mij mijn zonden, met David gesproken. Achter hem aangaand en zo Jezus te leren kennen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Daarin hebben we gezien, God wil ons bekendmaken met het feit dat hij onze Vader is. En hij is in de hemel. Je kunt de preken terugkijken, we hebben er twee over gehad. Onze Vader in de hemel. En in de hemel daar zagen we, u regeert. U komt tot uw doel, u bent koning. En nu, naar jou en mijn hart, het programma voor jou en mijn hart, in heel de bergreden spreekt de Heer Jezus met jou en mij. Wat betekent dit namelijk voor jou? Nu ga ik bidden, Heer, uw koninkrijk, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is die eerste bede. Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd. Daar komt de Heer Jezus mee. Als allereerste, voordat ik zeg, Heer, hier is Jacob weer. En hij heeft het volgende te zeggen. Het gaat om Gods naam. En wat is het mooie van een naam? We hebben allemaal een naam gekregen toen we geboren werden. Daarin koppelen wij wie wij zijn. J-A-C-O-B is voor mij niet zomaar een volgorde van letters. Nou ja, dat was wat mijn ouders bedachten. Nee, er zit zoveel in. Ik heb ontdekt... Als ik Jacob hoor, dat het mijn hele persoon is die geroepen wordt. Dan weet ik, dit is de man die op dit moment geroepen wordt. Jouw identiteit, wie jij bent, wordt gekoppeld aan de naam die jij gekregen hebt. Zo zegt de Heere God ook, en daar begin ik vandaag mee, het is een begin. Maar de Heere God zegt, ik wil dat jij in jouw leven ontdekt dat ik, die jouw naam kent, dat jij weet dat mijn naam voor jou zo ontzettend belangrijk is. Gods naam boven alle namen. En een aantal gedachten daarover wil ik met jullie lichten uit het Oude Testament. God maakt zichzelf bekend met zijn naam in Exodus hoofdstuk 3. En daar zegt hij tegen Mozes, zeg tegen de farao, als hij je vraagt, wie is het die mij gestuurd heeft? Ik ben, heeft mij gestuurd. Hij is wie hij is. Hij houdt nooit op met wat zijn hand is begonnen. Hij is trouw aan zichzelf. God moet aan Mozes moet aan farao bekend gaan maken. Dit is de naam van de God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die ver uitsteekt boven al jouw goden, farao, boven Egypte. En die ons Israël in de vrijheid zal gaan stellen. God zegt het tegen Mozes. En ik had me deze niet voorgenomen voor vandaag. Maar toch wil ik hem met jullie lezen. In Exodus hoofdstuk 4 bevestigt God dan dat zijn naam meer is dan slechts een volgorde van letters. Meer dan ik ben als een volgorde van twee woorden. Maar dat zijn karakter, wie hij is in zijn naam, aan het licht komt. zoals zoveel voor ons geldt, dat ons karakter, wie wij zijn, in onze naam zo gemakkelijk wordt uitgesproken. Het gebeurt nadat het volk Israël gezegd heeft, wij gaan toch een andere God dienen. Wij gaan op onze knieën voor een gouden kalf. Dat Mozes op zijn knieën is gegaan voor de Heere God. En volhardend in gebed 40 dagen heeft gepleit voor dit volk. En dan als God heeft gezegd, ik laat jullie los, je gaat maar zonder mij. Ik zal niet meer met jullie meereizen. En Mozes heeft gezegd, Heer, alsjeblieft, als u niet meegaat, laat ons geen stap verder gaan. De Heere God zegt, zal ik dan toch met je meegaan, Mozes? En dat Mozes zegt, ik wil u zien, Heer. Ik wil u zien zoals u bent. Zoals eigenlijk, als je mij in mijn hart kijkt en als ik jou in je hart zou mogen kijken, ik weet dat het ons allerdiepste verlangen is, of we het weten of niet, dat wij God mogen zien zoals hij is. Dat God dan zegt, Mozes, dan ga ik aan je verschijnen. En ik zal met mijn rug naar je toe staan, want als je mijn heerlijkheid ziet, ik zal jou verteren. In mijn glorie en mijn heiligheid. Geen mens kan mij zien en leven. En dan roept hij zijn naam uit. De Heer daalde neer in een wolk. En hij kwam naast Mozes staan. En hij riep de naam Heer uit. Jod-He-Waf-He, Adonai, Yahweh. De Heer ging voor hem langs en riep uit. De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En dan uitweidt over hoe eigenlijk alle generaties te kampen hebben met de brokken, die in eerste instantie Adam en daarna al onze grootouders, overgrootouders, onze ouders, wij zelf en onze kinderen meemaken. De Heere God laat zijn karakter hier zien en hij zegt, ik roep mijn naam, ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw, waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En jij en ik, die in ons leven mochten ontdekken, God is liefdevol, hij is geduldig, hij is trouw, hij is genadig. Hij vergeeft ons onze misdaden, dat het alleen maar samenhangt met die naam. Van zijn zoon, de Heer Jezus Christus, waar ik dan volgende keer met jullie dieper op in wil gaan. Omdat, waar hij zei, ik zal de kinderen laten boeten, gezegd heeft, mijn zoon zal boeten. En de Heer Jezus tegen ons gezegd heeft, laat mij boeten in jouw plaats, mijn naam. Zodat ik jou bekend kan maken met mijn Vader in de hemel, die liefdevol, genadig, geduldig, groot, goed, vergevend is. Die je alles wil schenken, zodat je niet meer hoeft te leven voor je eigen naam en mag ontdekken. Weet je, ik ken de schepper van hemel en aarde. Als het op mij aankwam en mijn naam, ik was hopeloos verloren. En vandaag ten onder gegaan aan mijn eigen negatieve gedachten. En vaak negatieve gedrag aan mijn eigen verlangens naar mijn koninkrijk. En hier komt de Heere God en die zegt, laat mijn naam boven alle naam komen in jouw leven. Laat mij het zijn. Voor vandaag lees ik nog met jullie uit Deuteronomium hoofdstuk 12, waar God bekend maakt hoe hij dan zijn naam wil laten wonen in zijn volk. De volken, staat er in Deuteronomium 12 vers 2, als Israël aankomt bij het beloofde land. De volken die u zult verdrijven, vereren hun goden op heuveltoppen en hoge bergen en onder bladerrijke bomen. U moet hun gewijde plaatsen met de grond gelijk maken, hun altaren slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen. Hun Asherah-palen moet u verbranden en hun godenbeelden in stukken hakken. Er mag niets overblijven dat aan die goden herinnert. Het is u verboden om de Heer, uw God, op allerlei plaatsen te vereren. U mag u daarvoor alleen naar de plaats begeven die hij in een van uw stamgebieden zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga dus naar de plaats waar hij woont. Dat is wat de Heere God aan Israël zegt. En ik kan legio psalmen op een rij zetten, waarin duidelijk wordt, het gaat om de naam van de Heer. Maar God laat hier aan Israël zien, jullie gaan nu naar het beloofde land. En in dat beloofde land, daar worden echt gruwelijke goden aanbeden. Daar leven de kinderen van Enak, zoals je ze misschien wel kent. Afgodendienaars die de meest gruwelijke offers brachten. Kinderen waren hun leven niet zeker. En de meest vieze moraal werd daar hoog gehouden. En de goden van de volken, waaraan God hen had overgegeven na de torenval van Babel, die heersten daar met harde hand. En God had gezegd, als ik daar kom, ik ben niet te vergelijken met een van die goden. Ik ben de Heere. Ik ben die ik ben. Liefdevol, geduldig, genadig. Ik vergeef misdaden. Ik ga niet voorbij aan zonden. Maar geef mijn zoon, als je in hem gelooft, om voor al jouw zonden te boeten. Maar als dit een feit is in jouw leven, ga dan dat beloofde land in en laat niets heel van geen van die goden, zegt de Heere God hier aan dit volk. Eén geschiedenis die wij heel goed kennen, is een geschiedenis waarbij, als je in Jozua leest, dat uiteindelijk de volken verdreven zijn door de Heer voor het aangezicht van Israël. En de goden van die volken goeddeels het zwijgen zijn opgelegd, dat in een aantal plaatsen enkele van die reuzen met die gruwelijke praktijken doende overbleven. En een van die reuzen uit Gat, zoals het er in Jozua 11 staat, zien wij in 1 Samuel hoofdstuk 17 weer langskomen. Als hij in de naam van zijn goden de God van Israël beschimpt. En de man die zij uitkozen, de langste man van Israël, koning Saul, ja, de grootste van het hele volk, hij durfde het niet aan. Terwijl die kleine jongen zei, al ga ik dood, al ga ik met mijn Heer door de diepste dalen, ik zal gaan in zijn naam. En hij treedt Goliath tegemoet en hij zegt, jij beschimpt ons en de God van de hemelse machten in de naam van jouw goden. Die trouwens al onthoofd is, een aantal hoofdstukken hiervoor, lees het maar. Maar waarvan David op dat moment zegt, ik treed jou tegemoet in de naam van de Heer. Weet je, God is niet zozeer aan het zoeken altijd naar de problemen in jou en mijn leven. Waarvan we zeggen, ja dat is mijn reus, die moet ik slaan. Nee, daarnaast zegt God het diepere. Ik ben in jouw leven op zoek naar waar jij nog niet leeft in mijn naam. Waar jij misschien nog goden dient. Waar het de angsten of de zorgen van vandaag zijn. Of de zonden van vandaag. Of wat jou ook maar in de weg staat, wat belangrijker is geworden voor jou. In Israël werden helaas geregeld gouden kalven neergezet. Ook na de breuk van het volk Israël. Weet je, in onze dagen hebben wij nog steeds gouden kalven. Ik moest van de week aan het beursgebouw in New York denken. En in Amsterdam, als je van Centraal naar het midden van de stad, naar de Dam loopt, kom je langs het beursgebouw. Daar staat een gouden stier. Charging Bull. Waarom wordt de god van de economie gesymboliseerd in een stierkalf? Moet denken aan de kameleon, die ik vroeger las, die de jongens nu lezen. Hoe Gerben Sonderland, ken je hem nog? Zijn auto noemde, een gouden kalf. Gisteren heb ik die van mij gepoetst. Je moest eens weten. Een gouden kalf, het kan je auto zijn, het kan de economie zijn. Het kan het zoeken naar succes zijn. Het kunnen ook jouw zorgen en angsten van vandaag zijn. Wie is op dit moment, wat is op dit moment in jouw leven misschien even groot of groter dan wat de naam van de Heer voor jou zou kunnen betekenen? Daarover wil ik je vragen met de Heer te gaan spreken. Om te zeggen, Heer, ik leer nu bidden. Onze Vader, u kent ook mij. U bent in de hemel en u regeert, heb ik gezien. En nu vraag ik u, regeer in mijn hart. En dat betekent dat ik met u klein word, nederig word, bereid word om te gehoorzamen en te zeggen, Heer, waar dien ik uw naam nog niet? En waar leef ik nog in eigen naam? Ik kan je aanraden, ik heb een boek meegenomen. Het is van Tim Keller. Ik laat hem kort zien. Namaakgoden. De lege beloften staat hier van geld, seks en macht. Zoals het in Kanaan was en zoals het voor velen van ons in Nederland is. En de enige werkelijke hoop. Als je zegt, ik wil mij verdiepen in wat misschien goden in mijn leven kunnen zijn op dit moment. Lees een boek als dit. En ontdek dat het de Heer is die zegt, ik wil jou in de vrijheid hebben en ga leven voor mijn naam. Wat ik je nu wil zeggen is, ga met de Heer in gesprek en ontdek in jouw gebed telkens weer, u bent er. Want u bent wie u bent. Het is uw naam. Ik wil u leren kennen. U bent liefdevol en genadig. U gaat voorbij aan mijn misdaden. En voor mijn misdaden heeft uw zoon geboet. Ik ben vrij in Jezus' naam. En daarom vandaag kies ik ervoor, spreek het uit naar de Heer, om te gaan gehoorzamen. Ik ga mij voegen naar uw woord. En ik bid u, laat vandaag op aarde, en dat is in mijn hart, uw koninkrijk, uw wil en uw naam aan het licht komen. En dan maakt God je vrij. Vrij van jezelf, vrij van deze wereld en zal in jouw leven aan het licht komen. Er is één naam boven alle naam. En volgende week spreken wij met elkaar verder over die naam die God ons heeft gegeven in zijn Zoon, Jezus Christus. Amen.